1 Petrus, hoofdstuk 4. Eind januari hebben we de doopdienst gehad. Toen had ik het thema, laat je leiden door de wil van God. Voor degenen die toen waren, die kunnen ze dat misschien herinneren. Ook uit 1 Petrus, hoofdstuk 4. Laat je leiden door de wil van God. En ik wil eigenlijk een tweede deel daar gewoon aan geven. En ik wil ook vanuit 1 Petrus 4 en 1 Petrus 5 gaan ook een aantal versen met jullie lezen met elkaar. Laat je leiden door de wil van God. Toen heb ik natuurlijk met name ook gesproken over de doop. Want wat is de wil van God? Dat we ons laten dopen. De onderdompeling. Toen heb ik ook gesproken over het belang van geloof. Want als je gelooft, dan kun je je laten dopen. Belang van bekering. En doop is ook, zoals Petrus dat mooi zegt, een vraag aan God om een zuiver geweten. Ik heb toen ook gesproken over een vers uit hoofdstuk 3, vers 15. Dat je elke dag erkent dat Jezus Heer is. Dat je Hem erkent. En dat je Hem eert met heel je hart. Als het goed is, dat heb ik toen ook gezegd, als je Jezus volgt, is daar een verlangen van Heer, ik wil U wil doen. No matter what, ik wil uw wil doen. En als je merkt in je leven van, nou, het wordt wat gewoon, ach ja, ik zie wel, dan ben je aan het afglijden. Dan ben je aan het lauw worden. Maar de Heilige Geest die wil ons dringen om de wil van God te doen in alles. En daarom hebben we samenkomsten nodig. Daarom hebben we elkaar nodig om weer opgebouwd te worden. Om weer aangevuurd te worden. Om weer een stap van toewijding te maken. Ik ben erg bemoedigd door afgelopen weekend. Gewoon door de profetische conferentie die we met elkaar hebben gehad. He, fijn met elkaar voor degenen die uit ons midden erbij konden zijn. Anderen uit de regio, van verder. En dat we met elkaar ervoeren, God was aan het spreken. Het thema was, waar staan we als persoon en kerk in 2017? Nou, en door de predikingen heen heeft God delen van zijn wil ook heel duidelijk gecommuniceerd. He, binnenkort kun je het ook nalezen of nahoren op de website. En ook heeft hij verschillende van ons persoonlijke woorden gegeven. Wie heeft een persoonlijk woord gekregen dat weekend? Ja, verschillende. En dat is bemoedigend geweest. Waar je aan vast kan houden. Het kan een bevestiging zijn. Het kan een nieuwe richting van, oh ja. Het kan een nieuwe moed geven. John Engel die sprak op een gegeven moment op zondagochtend, denk ik dat dat was. Op een gegeven moment naar Corine en mij. Van, ik heb twee woorden voor jullie, Corine en Arthur. Wie kan zich dat nog herinneren? Een plaatsnaam. Nieuwegein. En bron. Corine die begreep niet waar het over ging. Corine had al angst van, het wilde niet zeggen dat we naar Nieuwegein moeten. Een nieuwe gemeente daar starten. Vaarwel en Ichtes. Nee. Ik zal het even toelichten. Ik wist waar het over ging. Ik ken verder geen mensen in Nieuwegein. Maar wat ik wel wist, dat ik me op had gegeven voor een dag van de VPE. En die zou deze keer in Nieuwegein zijn. Dat is gisteren geweest. Corine en ik hebben elkaar leren kennen op een VPE-school van de Assemblies of God. Dat is een zusterdenominatie. En dat is dus, het woord bron, daar, dat is eigenlijk onze bron. Maar er is ook een hele mooie ontwikkeling te zien bij de VPE. Gisteren hadden we een hele bemoedigende dag. Men verlangt gewoon vanuit het leidersteam het apostolische en profetische ook meer in de beweging te brengen en van daaruit te opereren, om met elkaar de handen ineen te slaan, om nieuwe gemeentes te stichten in het land. Om nog meer groepen ook bij elkaar te brengen, ook jongeren bij elkaar te brengen. Dus er is gewoon, je merkte, er was leven. Ik weet, vorig jaar in november ben ik eigenlijk voor de eerste keer naar een VPE-bijeenkomst geweest. als Levend Woord gemeente. In Rotterdam zijn we aangesloten bij de VPE. En mijn broer Gerard ging dan meestal. En ik heb hem door de jaren nog wel eens heen. Die zegt, het is af en toe wat stoffig. Het is af en toe wat stoffig. Meer een beetje zo'n vergadercultuur. En dan, nou ja, goed. Maar het is goed om deel te zijn van een landelijke organisatie. En vorig jaar in november, toen ik voor het eerst was, was er ook een drang in mij, ik wil persoonlijk lid worden van de VPE. Dus in januari heb ik me opgegeven om persoonlijk lid te worden. Ik ben het nog niet, want er moet nog een gesprek plaatsvinden officieel enzovoort. Dat gaat allemaal nog in werking. En gisteren ben ik daar naartoe geweest omdat ik de Levend Woord gemeente vertegenwoordigd heb. En dus het woord van John Engel was een bevestiging. Voordat ik me had opgegeven als persoonlijk lid. Dat het goed is om verder uit die bron te tappen. En om daarmee verbonden te zijn. Dus dat was voor mij persoonlijk. En ieder van jullie zal wel iets gekregen hebben die ook een woord geeft van, hé, daar kun je weer eens mee. Want God is zo'n persoonlijk God. Ik vond het zo bijzonder hoe Sylvia ook naar voren kwam. Johnny was bepaald bij twee namen. Voor degenen die er niet waren, hij was bepaald bij de naam Veronique en Filip. En haar tweede naam is Veronica. En oorspronkelijk, haar meisjesnaad die ze later veranderd is Gums, maar oorspronkelijk is die Philips. Er zit er wel een S achter, maar toch, Veronica, Philips. Dus, en God had zo'n bemoedigend woord ook voor haar. God is goed. Ik zal nog iets over de VPE zeggen. Ik heb het even opgeschreven. Het is een landelijk opererend kerkgenootschap. Er zijn 140 gemeentes in Nederland bij aangesloten. 275 predikanten en andere geestelijke werkers. Het is verbonden aan de World Assemblies of God. Dat is een hele grote Pinksterdenominatie. Waar aan 360.000 gemeenten bij aangesloten, bij die familie. Veel, hè? En 67 miljoen leden wereldwijd. En ik heb natuurlijk een warm hart voor de VPE. En voor, omdat we natuurlijk ik ben vanuit de Gifmeerde Kerk op een Pinkster Bijbelschool terechtgekomen. En waar ik enorm goed degelijk Bijbels onderwijs heb gekregen. Wat mijn geloofsleven enorm geholpen heeft. En ik heb de Corine leren kennen. Die vanuit de Lutherse Kerk op deze school kwam. Goed, het gedeelte wat ik nu wil lezen is 1 Petrus 4. Ik wil even vers 2 nog een keer lezen, dat is het vers waar het thema op gebaseerd is. Leven, je laten leiden door Gods wil, dat is vers 2. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. We laten ons niet meer leiden door de begeerte van het vlees uit ons oude leven, maar we laten ons leiden door de wil van God. En als je de wil van God doet, dan laat je leiden door de Heilige Geest. Dus eigenlijk is dat synoniem. Dan maak ik een sprongetje naar vers 7. De laatste twee versen die ik vorige keer ook gelezen heb. Vers 7, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Nou, ik heb er toen ook al iets over gezegd en ik heb het net ook al benadrukt. Het belang van gebed. Dat we tijd vrijmaken om te bidden. Ik heb het al meer gezegd, vanaf mijn bekering ben ik zoveel mogelijk naar gebedsbijeenkomsten geweest die er waren. In welke gemeente ik ook kwam, ik wilde bij de gebedstijd zijn. Dat was een drang van de Heilige Geest in mij. Omdat ik zo weet, Jezus benadrukte ook naar zijn discipelen, volhard in het gebed. Blijf altijd bidden. Jezus trok zichzelf terug om bij de Vader te zijn, om de intimiteit met de Vader te hebben. En er zijn ook een aantal momenten in ons midden waar we gewoon kunnen inhaken. Ik heb die geloof ik ook op een sheet eventjes gezet. Die momenten van gebed. En ook heel goed is om elke keer te bedenken, want soms dan, als we bidden, of je nou persoonlijk bidt, of in een kleine gezelschap, dat de eerst je eigen gebedsnoden naar voren komen. Ken je dat? Hiermee, daarmee. Maar probeer eens te bidden allereerst voor anderen. Probeer eens eerst aan broeders en zusters die je kent in de gemeente te bidden. Voor situaties om je heen, in het land. En dan pas voor jezelf te bidden. Of voor je eigen situatie. Dat is goed om dat gewoon ook eerst te denken aan de ander. Ook mensen die je op je hart krijgt, waarvoor je bidt, dat kan een collega zijn. Dat kan een buurman, een buurvrouw zijn. En dat we verbaasd nog zullen zijn dat we mensen straks in het Koninkrijk van God zullen tegenkomen. We leven nu in het Koninkrijk van God, maar straks in al zijn volheid, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is, mensen die we tegenkomen, voor die persoon heb ik gebeden. Voor die persoon heb ik regelmatig gebeden en ik zie hem hier. Dat zowel de invloed van ons gebed, als ons leven, als voorbeeld, onze vriendelijkheid, onze betrokkenheid bij mensen, dat er zo toe bijdragen dat mensen ook de Heer Jezus leren kennen als een persoonlijke verlosser. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. En dat is waar. Liefde is en blijft de grootste waarde in het Koninkrijk van God. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Ik had onlangs een huwelijksgesprek met iemand uit een andere gemeente. Met een stel uit een andere gemeente. En al heel wat jaren getrouwd. Maar de neiging was ontstaan, als de ander iets zei, dat je het negatief interpreteerde. En wat gebeurt er dan? Dan blaast het op. Dan komt er ruzie. Dan is die harmonie niet in huis. En wat ik constateerde, dat allebei, ze noemden een voorbeeld en ik merkte daarin, de een bedoelde het gewoon een vraag te stellen, maar de ander legde het negatief uit. En reageerde erop negatief. Dus niet in liefde. En wat gebeurt er dan? Dat het een ruzie werd. Als de een nu had besloten van, het lijkt net of de ander iets negatiefs zegt, een negatieve vraag stelt. Maar ik negeer dat. Ik antwoord op vanuit liefde, vanuit geduld, vanuit vriendelijkheid. Dan had het niet tot een ruzie gekomen. Liefde bedekt tal van zonden. Dat is een van de interpretaties die op die manier ook eraan kunnen geven. De vrucht van de geest wordt samengevat in liefde. We hadden er van de week nog eventjes over met Joram en Marijke toen we als oudsten bij elkaar kwamen. De Bijbel leert God is liefde. Maar aan de andere kant, God is ook heilig. Dus we moeten ook oppassen dat we ook niet Gods liefde voor ons, dat we dat zeggen, dat we dat daarmee in goedkeuring hebben om te blijven zondigen. Om te zeggen, nou ja goed, dat is nu eenmaal een patroon bij mij, maar God is toch wel liefde. Dat we heel duidelijk ook beseffen, God is heilig. En dat God van ons vraagt om ons te bekeren. Ik wil nog in die context wil ik ook nog een tekstgedeelte lezen. En dat vinden we in hoofdstuk 4, vers 17. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Vers 18.
Als zij die rechtvaardig leven, al ter nauwe nood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen, doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden, omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat Hij ons heeft geschapen. Wat hier naar voren komt, is het woord oordeel. Dat het oordeel van God begint, in andere vertalen zeggen, in het huis van God. Begint bij Gods eigen mensen. Dat volharden in zonde heeft consequenties. Volgende week willen we avondmaal vieren. En ik moest denken aan die tekst uit 1 Korinthe 11, vers 28. Waar Paulus aangeeft, toets jezelf als je deel gaat nemen aan het avondmaal. Want ook daar komt het woord oordeel in voor. Laat daarom ieder zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeel af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, en er zijn er velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Ik heb er wel eens meer uitgelegd. Als men in de samenkomst is, als we in de samenkomst zijn, en er zijn mensen onder ons die zeggen, ja, ik doe wel mee aan het avondmaal. Maar niet beseffen wat Jezus daar gedaan heeft op het kruis. Hoe Hij voor onze zonde gestorven is. Niet zich realiseren de ernst die God ook, de ernst waarmee God ook ons op het hart drukt om van onze kant ook in gehoorzaamheid en liefde voor Hem te leven. En als we het nonchalant maar doen, dan is er heel duidelijk een waarschuwing. Dit wil niet zeggen dat ieder die ziek is, hier gezondigd heeft. Dat zegt dit niet. Maar het kan daar wel mee te maken hebben. Dus dat is gewoon eventjes wat me weer trof in het lezen van 1 Petrus, waar die zegt dat het oordeel van God begint bij Gods eigen mensen. En als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? In alles is het heel belangrijk te belijden: Gods genade is groot. Gods vergeving is zo groot. Alleen Hij verlangt wel van onze kant dat we Hem serieus nemen. Dat we niet kunnen spelen met de zonde. Wij kunnen als volgelingen van Jezus niet spelen met de zonde. Prijs de God voor bekering. Want als we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als we ergens worstelen, als we staan en we struikelen in zonde, we gaan weer staan en we struikelen, dan kan er een neiging zijn dat we ontmoedigd raken. En laten we dan heel duidelijk beseffen, God is genade. Door gewoon weer onze zonde te belijden, ook al is het voor de 1000ste keer. Gods genade is daar. Het bloed en het reinigend bloed van Jezus is daar. Maar als je het nonchalant gaat oppakken, nou ja goed, God is toch liefde. God die vergeeft wel, Hij ziet mijn zwakheid. En je gaat gewoon door zonder moeite te doen om ermee te breken, dan kom je op een hellend vlak. Dat is wat ik even nog wil benadrukken. Er is nog een ander gedeelte, ik ga even terug. En ik wil ook het gedeelte lezen vanaf vers 10. Vanaf vers 10, dat is 1 Petrus 4 vanaf vers 10. Ik heb er ook een sheet van. Ik lees vanmorgen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Dat is een woord dat ook afgelopen weekend ook tot ons kwam. Het thema, waar staan we als persoon en als kerk in 2017? En John Engel legde heel duidelijk een link van, hey, daar waar jij staat als persoon heeft invloed op het lichaam. Daar waar jij staat als persoon en daar waar jij dient, dat heeft invloed op het lichaam, op de kerk. En dat we onszelf ook gewoon onderzoeken en zeggen van, Heer, waar mag ik staan en waar mag ik ook met mijn gaven dienen in dit jaar? Als ik aan jou, aan u vraag van, wat is jouw gave? Weet je dat gelijk te zeggen? Ja, dit is mijn gave. Of dit zijn mijn gaven, meervoud, dat kan ook. Het is goed om daar dat te weten van jezelf, dit is mijn gave. Datgene wat jouw gave is, dat doe je vaak graag. Daar krijg je energie van. Daar merk je van, als ik dat doe, dan worden anderen bemoedigd. Ik kan zeggen, mijn gave is tennis spelen. Maar dat voldoet niet aan het criterium wat hier staat. Je kan er goed in zijn, je kan er veel geld mee verdienen. Je kan veel geld weggeven, oké. Dan wordt het inderdaad wel iets. Maar binnen het lichaam van Christus is het criterium heel duidelijk dat je daarmee de ander tot zegen bent. Nou, waarmee ben jij nou tot een ander tot zegen? En Petrus die maakt even een plaatje. En die zegt van, het kan in je spreken zijn. En het kan in je helpen zijn, of het woord dienen zijn. Spreken is ook een vorm van dienen, maar hij maakt heel duidelijk even het onderscheid, grofweg. Heb je de gave van het spreken en het gave, je gave van het zijn, je handen, je voeten, je omarming, gewoon. Nou. En ik blader even naar Romeinen hoofdstuk 12, ik heb er wel eens meer over gesproken. En er worden 7 gaven genoemd, 7 charismata, genadegaven. En ik dacht, laat ik dat eens eventjes lezen en even die woorden van het woord, het spreken en het helpen of het dienen later erbij voegen. Ik lees dat gedeelte uit Romeinen 12, vers 6 tot 8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, een andere vertaling staat dienen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, andere vertalingen doen het met vermanen of bemoedigen, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Dit zijn een aantal belangrijke charismata, gaven die God gegeven heeft aan mensen, ook binnen zijn lichaam. Dit zijn niet alle gaven. De gaven van ons voor te gaan in muziek en aanbidding is ook heel duidelijk een gave. Maar heel veel andere gaven kunnen best wel op de een of andere manier onderverdeeld worden onder deze 7 genoemde motivatiegaven. Ze worden inderdaad ook wel motivatiegaven genoemd, omdat je merkt dat zijn gaven die jou zelf motiveren. Dingen die jij graag doet, waar je energie van krijgt, waar anderen door gezegend worden. Motiveren betekent, die bewegen jou. Daar kijk jij mee. Als een John Engel hier vooraan staat, zoals vorige week, en hij is heel duidelijk iemand met een grote profetische zalving. Dan wordt er iets ook in ons wakker gemaakt, een honger naar dat nu-woord van God. Dat zet hij in beweging. Als hier een evangelist staat, waarin worden wij opgeleid? Om te gaan, de straat op te gaan. En zo heeft elke bediening zijn eigen zalving. En ieder van ons heeft een gave, heeft een bepaalde zalving, heeft een bepaald charisma. Nou, ik heb ze alle zeven even onder elkaar gezet. Als we kijken naar deze gaven, dan zou je kunnen zeggen dat drie daarvan hebben te maken met spreken. Het profeteren, het onderwijzen en het troosten, het bemoedigen. Of ook wel vermanen. Het is hetzelfde woord. Het woord van parakleteo, waar ook parakleet, de Heilige Geest, vandaan komt. Die is zowel trooster als bemoediger. Dat zijn, naar het maatstaf en de verdeling die Petrus maakt, de gaven die met spreken te maken hebben. Heel herkenbaar. Zijn er drie die te maken hebben met helpen en met dienen. Het woord bijstand verlenen, of ook wel gewoon dienen genoemd. Geven, weggeven en barmhartigheid. En dan is er eentje die heel duidelijk alle twee wel in zich heeft. Dat is het leidinggeven. Dat heeft met spreken te maken. Maar ook heel duidelijk met helpen en dienen te maken. Als leider die je heel duidelijk mee te dienen. En voor te gaan in dienen. Welke gaven herken je jezelf? In welke gaven functioneer jij? En welke gaven stap jij uit, concreet, in het lichaam van Christus? In de lokale gemeente, in de grote gemeente van Jezus Christus wereldwijd, in zijn koninkrijk. Het is goed om met het woord van Petrus en hier met Paulus, op een gegeven moment, Heer, in 2017 wil ik me uitstrekken en dienen in de gaven die u mij gegeven hebt. Dat kan in het spreken zijn, dat kan in het dienen zijn, in velerlei opzichten. Ik dacht even bijvoorbeeld aan het voorbeeld. We hebben best wel wat kindertjes ook in ons midden. Die gaan apart naar een andere ruimte toe. De een die zal een gave hebben om voor die kinderen te staan. En met woorden de kinderen te bemoedigen, te vertellen, op de Heer te wijzen. Waardoor de kinderen, ja, het geloof. Ik wil ook Heer Jezus dienen. En anderen, die hebben de gave van dienen in het er zijn, de kinderen op hun gemak stellen, gewoon even een arm eromheen, even lekker wat knutselen, een liedje zingen. Weet je wel, die heeft niet zozeer misschien die gave van het communiceren, maar die heeft de gave van het zijn. Van, ja, op de een of andere manier met die kinderen optrekken op die manier. Zelfs zonder veel woorden te gebruiken. En allebei zijn nodig in het kinderwerk.
Mag ik heel eventjes aanvullen dat dit uit Romeinen hoofdstuk 12 komt. Er staat in de presentatie hoofdstuk 8, maar het staat in hoofdstuk 12.
Oké, sorry.
Ja.
Ik heb me vergist bij of vertiept, ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar in ieder geval Romeinen 12 is dat. Goed. En het is belangrijk dat we onder leiding van de Heilige Geest serieus uitstappen in datgene wat God van ons vraagt. Als ik een lamme arm heb omdat ik er te veel op gelegen heb,
Dat heb je wel, of je hebt een slapend been. Dat beïnvloedt je hele lichaam. Met andere woorden, als één van ons, of meerdere van ons, slapend zijn, dan heeft dat invloed op het lichaam. Want je functioneert dan niet, want je denkt alleen maar arm. Oh, die slaapt, het is zo'n vervelend gevoel, je kent dat wel, hè? Of je been, och jongens toch, slapend been in je bed, zeg je, oh, je bent helemaal, je kan niks anders doen, alleen maar, oh, hoe kom ik hier weer uit? We hebben invloed op elkaar. Daarom is het zo belangrijk je plek en positie in te nemen. Dat we daar elkaar in bemoedigen en aanmoedigen. Er is nog een gedeelte wat ik tenslotte wil lezen, ter afsluiting. Dat is in hoofdstuk 5. Ik moet het wat inkorten en ik wil beginnen met 5b. 1 Petrus 5 vanaf vers 5b, ook daar die zal geprojecteerd worden. Dat is het gedeelte, hoofdstuk 5, waar Petrus aangeeft dat ook de oudsten in de gemeente hun plek moeten innemen, dat ze goed voor de kudde moeten zorgen, hun verantwoordelijkheid erin moeten nemen, de houding die ze daar moeten hebben, niet heerszuchtig enzovoort. En dan zegt hij ook iets over de jongeren, die moeten heel duidelijk het gezag van de oudsten erkennen. En dan in vers B, daar gaat het mee om. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam. Wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Vorige week heeft Corine op de zaterdagochtend gesproken over doorbraak. En waar ze op een gegeven moment bepaald is geworden in de weken daarvoor, eind vorig jaar was dat al, bij een beeld dat ze kreeg van een krokodil. Een hoogmoedig, trots beest. En dat hij er als uit is het lichaam van Christus te slaan. En daar waar hoogmoed is, waar trots is, hij de gelegenheid krijgt om te slaan. Dus dat beeld, dat kreeg zij. En hier komt het ook weer heel duidelijk naar voren, hoe belangrijk het is om die nederige houding te hebben. In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Elkaars dienaar. Bereid elkaars voeten te wassen. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. En na deze prediking zijn we gewoon naar voren gekomen, we zijn neergeknield en we hebben gewoon een moment genomen om ons te vernederen voor God. Want Heer, laat er geen hoogmoed en trots in mijn hart zijn. Wat Corine toen ook heeft gezegd, dat we soms heel makkelijk, ja, er is geen hoogmoed in mijn hart. Er is geen trots in mijn hart. Maar als het puntje bij paaltje komt, als we heel eerlijk zijn, dan ontdekken we dat daar wel degelijk momenten van trots gewoon zijn. En dat we van daaruit ook reageren. En Petrus die waarschuwt ons in deze brief. En ook door het beeld wat Corine kreeg, en ze heeft ook gesproken over Job 40 en 41, waar het een en ander wordt gezegd over die krokodil, dat dier van trots, dat hij op geen enkele manier te vangen is. En dat er maar één dier in de natuur, met name deze leeuw, kan verjagen en verslaan. En dat is de leeuw. En hoe we vorig weekend ook bepaald zijn bij de leeuw van Juda. Prachtig lied, The Lion of Judah Roars. We hebben zaterdagavond zo heerlijk gezongen met elkaar. Dat was zo krachtig. Dat wij mogen ons scharen achter de leeuw van Juda. En dat we dat doen in nederigheid, in afhankelijkheid, in liefde naar hem toe. En Petrus, die zegt hier, wees waakzaam. Wees op je hoede. En dat moeten we blijven. Dat we op onze hoede blijven. Want hier wordt ook dan gesproken over een brullende leeuw, met als beeldspraak van de tegenpartij. Want hij openbaart zich, hij heeft verschillende koppen. De ene keer als een slang. De andere keer als een krokodil. Hier als een leeuw. Kijken wie hij kan verslinden. Daarom moeten we zo waakzaam zijn. Daarom moeten we niet lauw worden. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Petrus die schreef aan christenen die het best moeilijk hadden, die te maken hadden met vervolging. En vervolging zal ons niet altijd bespaard blijven. Maar laten we ons niet ontmoedigen door de tegenpartij die met vervolging, met tegenslag, soms ook met verleidingen en misleidingen ons probeert te vellen. En dan staat er zo mooi: God zal u sterk en krachtig maken. God zal jou sterk en krachtig maken. Zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Want hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Dat is ook mijn amen van dit woord.